Quest. De Tilburg University Podcast. Science Quest.
1,3 miljoen Nederlanders heeft te maken met burn-out klachten. Ongeveer een derde verzuimt wel eens vanwege werkstress. En veel werknemers vertrekken omdat ze zich niet gewaardeerd voelen. Hoe kunnen mensen wel happy worden op hun werk? Helpen de talloze cursussen, coachings en trainingstrajecten wel? Of is de maakbaarheid van je carrière en jezelf een illusie? Moet de werkgever zichzelf ook niet veranderen? Leven we nou eigenlijk om te werken of werken we om te leven? Daarover spreken we met hoogleraar Marianne van Boerkom. Hoe organisaties het welbevinden en de ontwikkeling van werknemers kunnen verbeteren, is haar expertise. En met filosoof Herman de Recht. Hij kent de achtergronden van de maakbaarheid van de mens. In onze rubriek De Wandeling praten we met socioloog Tim Reeskens en we vroegen hem of Nederlanders nou echt wel zo hard werken in Europa vergeleken met andere landen. Mijn naam is Tineke Benema, ik ben wetenschapsredacteur. En laten we eerst gaan luisteren naar onze studenten, wat zij te vertellen hebben over hun carrière en hun welzijn.
Science Quest.
Uiteindelijk leef je om gelukkig te worden, dus ik zou zeggen dat je zoveel moet werken als jou gelukkig maakt. Maar sommige mensen zouden dan helemaal niet werken, dat zou ook een beetje moeilijk zijn.
Ik werk zeker om te leven. Ik wil graag een leuk leven hebben, een goede toekomst ook voor mijn kinderen. Dus ik wil geld verdienen om hun een leven te bieden.
Tegenwoordig heb jij ook wel een visie van de oude generatie dat we bijna niet willen werken. Maar ik vind dat dat niet zo is. Maar het leven wordt wel moeilijker gemaakt omdat alles duurder wordt. En er wordt steeds meer van ons verwacht om te werken, om te leven. Maar zover vind ik dat het ook niet hoort te gaan.
Ik denk aan het einde van de dag gaat het erom hoeveel ervaring je hebt in het leven. En niet per se om het geld dat op de bank staat. Maar ja, door te werken kun je natuurlijk wel die ervaringen opdoen.
Science Quest.
Marianne, wil jij daar nog op reageren?
Ik vind die tegenstelling van werken om te leven of leven om te werken, denk ik altijd van ja, als je werkt, dan leef je ook. Tenminste, tijdens het werken leef je ook. En dat is natuurlijk best een substantieel deel van de tijd die je wakker op deze aarde doorbrengt, breng je vaak door op je werk. Ja. Dus in die zin is het wel fijn als je dat toch een beetje kan. Als je ook gelukkig kan zijn op je werk.
Jij doet onderzoek naar werknemers op de arbeidsmarkt. Wat gaat er nou precies fout in die verhoudingen tussen werkgevers en werknemers?
Dat is een hele brede vraag. Maar één ding is denk ik wel dat werkgevers soms nogal op zichzelf gericht zijn. En heel erg kijken naar de baan zoals ze die van tevoren hebben gedefinieerd en vastgesteld. En naar de functie-eisen die iemand moet vervullen. En dat doen ze eigenlijk meer dan naar de echte unieke kwaliteiten van de persoon in kwestie. Van de persoon die die functie vervult. Ja, en het resultaat is dat ze vaak ook heel erg blijven pushen op de punten waarop iemand net niet helemaal perfect aan die functie-eisen voldoet. Dat zijn telkens weer de punten die op elk functioneringsgesprek komen die weer aan de orde.
Een werknemer is op zoek naar iemand en daar voldoet de sollicitant niet aan?
Ja, iemand voldoet nooit 100%.
Nee.
Dus ze zoeken natuurlijk de beste match, maar ja. Dan blijft er altijd iets over waarop de match niet helemaal optimaal is. En dan is het vaak een beetje, en dat zit een beetje in de menselijke neiging, om heel erg te kijken naar de negatieve afwijkingen. Dus om dan in zo'n jaarlijks gesprek dan alles wat goed gaat is gewoon check, check, check. Nou, dat is allemaal prima. Maar dan gaan we toch weer eens even door op dit ene puntje wat net niet helemaal lekker gaat. En daar wordt dan vervolgens heel veel aandacht aan besteed, heel veel energie in gestoken met trainingen, coaching enzovoorts. En op zich is dat niet zo erg, maar ik denk wel dat daar te veel aandacht naar uitgaat. En dat je juist veel meer zou moeten kijken van, ja, kan ik, behalve dat we de mens misschien een beetje kunnen aanpassen aan de baan, kunnen we ook kijken of we de baan een beetje aan de mens kunnen aanpassen. En dan maak je als werkgever eigenlijk beter gebruik van de kwaliteiten van een persoon.
Moet de werknemer niet ook mee bewegen?
Nou ja, het zou heel fijn zijn als die werknemer daar zelf ook een goed beeld van heeft. Maar het vervelende is vooral is dat werknemers die hebben zelf die neiging ook vaak. Want negatieve dingen of dingen die net niet helemaal lekker gaan, die vragen vaak onze aandacht. Dus die werknemer zit ook heel de tijd te denken over van, dit zou toch echt beter moeten. Met het gevaar dat hij inderdaad over het hoofd ziet van wat zijn nou de momenten tijdens mijn werk dat ik echt helemaal lekker in mijn vel zit. Maar nee, het is zeker goed als mensen dus zich daar zelf ook heel goed van bewust zijn. En dan kunnen ze ook hun kijken of ze zelf, hè, je hebt een concept als jobcrafting. En dat betekent dat mensen ook zelf, iedereen geeft eigenlijk op een unieke manier invulling aan zijn werk. Dus als je heel goed weet wat jouw kwaliteiten zijn, dan kun je ook dat werk een beetje naar je toe definiëren. En als je concludeert van ja, dit past, ik word hier niet gelukkig van, dan kun je natuurlijk ook een andere stap overwegen.
Een baan aanpassen aan de werknemer of de werknemer aanpassen aan de baan, Herman? Hoe zie jij dat?
Ik heb dan een veel minder optimistisch beeld van hoe die twee op elkaar afgestemd worden. Hetzij vanuit de werkgever, hetzij vanuit de werknemer. Het idee wat ik vaak heb is dat werkgevers proberen maar wat om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. En werknemers, mensen die solliciteren, die gaan met een bepaald idee van nou ja, deze baan zal er wel ongeveer zo uitzien. En dat lijkt me wel wat. En daar zit een bepaalde financiële vergoeding voor, een bepaald salaris enzovoort. Dus dat lijkt me wel wat. En die komen dan elkaar ergens tegen. En misschien dat ik iets te cynisch klink of te sceptisch klink, maar ja, als ik zie waar met name jonge mensen na hun opleiding door wat voor assessment tests en interviews en motivatiebrieven en opdrachten moeten, dan denk ik wel eens van ja, ik zou graag willen zien hoe die assessment tests bijvoorbeeld, of hoe het laten maken van een opdracht, hoe dat positief correleert met een succesvolle invulling van de nieuwe persoon binnen het bedrijf of de organisatie. En hoe goed hij of zij of de persoon in ieder geval de functie uitvoert. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit echt hele duidelijke correlaties gezien. Ik vind ook dat een manier is van het werven van met name nieuwe jonge mensen voor in bedrijven en organisaties. Een manier die eigenlijk niet heel erg serieus neemt dat ze een opleiding hebben afgerond. Alsof de opleiders, op wat voor niveau dan ook, misschien iets hebben gemist of zo. En bedrijven willen dat dan alsnog een keertje testen en besteden dan hun assessment tests uit aan assessment testbureaus en zo'n wervingsbureaus. En die gaan er dan mee aan de slag. En dat is natuurlijk ook weer een verdienmodel, dat snap ik allemaal wel. Maar ik zie eerlijk gezegd niet waarom je niet gewoon zou zeggen als bedrijf en organisatie, nou weet je wat, je krijgt van ons 3 maanden de tijd. Draai gewoon 3 maanden mee. We betalen je gewoon het salaris wat je zou krijgen.
En kijk of het werkt.
En na die 3 maanden gaan we nog eens een keer kijken van nou, wat is er gebeurd, wat is er gedaan enzovoort. Of 6 maanden of een jaar. Volgens mij werkt dat allemaal op zijn minst net zo goed of net zo slecht als al die assessment tests. Dus ik zie de management van recruitment en retentie van personeel bij het bedrijf houden van, bij een organisatie houden van personeel. Ik zie dat daar bedrijven van alles en nog wat uitproberen. En ik denk dat ze daartoe wel gedwongen zijn, omdat we gewoon niet goed weten wat werkt. Het is een heel belangrijk, denk ik, probleem wat vooralsnog, denk ik, niet is opgelost.
Zie je dat ook zo, Marian?
Ja, ik zit even na te denken. Je focust heel erg op recruitment. Nou, daar is
werving.
Werving en selectie van mensen. Daar kun je van alles op aanmerken. En inderdaad gebeurt dat niet altijd volgens de boekjes. Er worden ook niet altijd valide tests gebruikt. Volgens selectiepsychologen die zeggen van dat je werving en selectie op een hele gestructureerde manier moet doen. En dat je eigenlijk helemaal niet af moet gaan op intuïtie of ik heb een klik met jou of dat soort dingen. Omdat je daarmee breng je allerlei factoren in het spel die zo van oh, we nemen die, want die lijkt lekker veel op ons. Dus daarmee maak je het oneerlijker. Ja, tegelijkertijd zie ik ook dat als je het dan wel op de gestructureerde manier doet, dat is ook een manier die voor heel veel mensen niet past. Denk maar bijvoorbeeld aan neurodiversiteit, mensen met autisme spectrum of ADHD, die die mensen die, nou ja, waar dat helemaal niet bij past. En die dus ook helemaal niet goed zullen reageren op zo'n assessment.
Ik vind dat een heel goed voorbeeld van hoe assessment instrumenten op een bepaalde manier zo... Nou ja, misschien dat ik iets te stellig ben, maar het lijkt me altijd wel leuk om dat in ieder geval te kijken hoe ver je er komt. Maar assessment tests die dan zogenaamd geëikt zijn enzovoort. Ja. En die zogenaamd dan ook inderdaad leiden tot personeel dat beter gekwalificeerd is en het beste personeel op de beste plek enzovoort.
Ja. Sommige mensen worden al heel zenuwachtig als ze een commissie met 3 mensen en een gestandardiseerde vragenlijst waar ze eigenlijk niet uit de voeten kunnen met de vragen.
Nou ja, kijk, dus ik denk dat altijd. Ik denk dat dat het wijst naar het idee dat je binnen het bedrijf en organisatie iets moet kunnen wat je nooit is geleerd. En dan zouden de opleidingen zich dat moeten aantrekken, op wat voor niveau dan ook. Als bedrijven en organisaties nieuwe mensen of mensen binnen het bedrijf beoordelen op kwaliteiten en vaardigheden die ze nooit ergens hebben geleerd, dan is het wel heel raar dat we dat soort van opleidingen zouden hebben.
Ja.
Dus dat is misschien wel een reden om nog eens een keer goed te kijken naar hoe die instrumenten wel of niet werken. Je kan ook zeggen, de bedrijven en organisaties zitten met de handen in het haar. Ze weten ook niet wat ze zouden moeten doen. Als wij deze vacature openstellen, dan komen er 300 mensen op af. Applicanten. En daar hebben we geen tijd en geen resources voor om dat allemaal zelf te doen. We besteden het uit aan een marketing en werving of een wervingsbureau. En dan zien we wel wat daar dan weer uitkomt. We geven die mensen toch eerst een interne opleiding van een jaar of 2 jaar. Ook weer iets waarvan je zegt van oké, de bedrijven en organisatie snappen steeds beter dat ze de mensen ook kunnen maken op zo'n manier dat ze beter passen in het bedrijf en dat ze beter de vaardigheden en de kennis hebben om binnen het bedrijf goed te kunnen functioneren. Dan zou ik helemaal zeggen van laat die assessment alsjeblieft achterwege. Pak gewoon iemand die met een bepaalde opleiding proberen vat te krijgen op wat die opleiding inhoudt en zeggen op grond daarvan als bedrijf of organisatie, deze persoon die wil ik wel in ons bedrijf of in onze organisatie hebben. En dan besteden we dan nog eens 2 jaar aan om die persoon zover te krijgen dat die persoon kan
functioneren bij ons op een goede manier.
Ja, de vaardigheden en de kennis enzovoorts heeft om goed te functioneren. Dus het zit hem niet zozeer in, kunnen we mensen maken dat ze in een bepaalde functie goed functioneren? Of kan iemand binnen een bedrijf, een organisatie, inderdaad, want dat vind ik ook een hele interessant aspect aan werk. Dat je dus, je kunt het werk wat je goed kunt, kun je naar je toe trekken. Dat vind ik ook een interessant fenomeen. Maar de vraag is in een bepaalde manier niet zozeer, kun je als bedrijf en organisatie of als opleiding of als wervingskantoor mensen maken zodanig dat ze op een functie passen? De vraag is, van hoe doe je dat?
Zie je dat ook zo, Marion?
Ben ik te streng?
Ja, nee. jij focust heel erg op dat eerste stuk. Op die waarbij bedrijven dus mensen werven en vervolgens selecteren. En daar gaat... Het hangt er natuurlijk ook heel erg af van hoe het arbeids... Misschien is er een arbeidstekort. Misschien is er een arbeidsoverschot. Dus dat maakt nogal wat uit per... Kijk, sommige bedrijven zullen iedereen die wil komen, zullen ze omarmen. Inderdaad, andere posities waar 300 mensen op solliciteren, ja, zul je iets moeten doen om de kandidaat eruit te vissen waarvan jij denkt, ja, dat die het beste kans van slagen heeft om daar vervolgens inderdaad dan achter te komen of dat inderdaad zo is. En dan volgen inderdaad interne opleidingen of gewoon werkervaring. En misschien, nou, heel vaak past het alsnog niet.
Ja.
Dat zien we ook in de zorg. Volgens mij is 40% van de mensen in de zorg is binnen 2 jaar zijn alweer weg.
Waar ligt dat aan dat ze zich niet happy voelen? Of zijn de verwachtingen verschillend?
Valt het tegen en kunnen ze bijvoorbeeld veel minder met zorg bezig zijn dan ze hadden gehoopt? Of is het een enorme werkdruk en een enorme administratieve last?
Ja. Dan is het een mismatch eigenlijk.
Ja.
Ja. Ja. Los je dat nou op met cursussen en coachingstrajecten en dergelijke? Of zoals Herman zegt, een langere opleiding intern? Zou dat een mogelijkheid zijn?
Ik denk dat werkgevers ook een beetje naar werknemers moeten toebewegen. Stel, je neemt een nieuwe zorgmedewerker aan. Mm. Ja, dan moet je heel goed in contact blijven met die persoon om te weten wat daar speelt en of het te doen is. Of het, en moet je ook gaan kijken van hoe kan ik die persoon tegemoetkomen, zodat het werk minder moeite kost of leuker wordt of makkelijker wordt.
Kan een werkgever gewoon zeggen van nou, ja, met jou als persoon wil ik wel door?
Ja, maar die keus wordt aan de andere kant ook gemaakt. Ja. Die werknemer die bedenkt zich ook van, kan ik me door met jou als werkgever?
Ja.
Dus daar zul je denk ik heel goed over in contact met elkaar moeten zijn. En toch een soort van maatwerk kunnen bieden. Los van dat er natuurlijk ook structureel dingen verbeterd kunnen worden.
Ja.
Dingen in werkdruk of administratieve last. Of misschien in salariering, waar een hele beroepsgroep eigenlijk onder te lijden heeft.
Dus als je het in termen giet van maakbaarheid, kunnen we op de een of andere manier iets verzinnen waardoor dit soort van tests of dit soort van loopbaanontwikkeling, is ook zo'n interessant punt, of we dat op de een of andere manier zo kunnen inrichten dat we inderdaad, waar jij over praat, we kunnen de kans iets hoger maken dat het succesvol is.
Maar dat is dan maar het begin van een traject. Ja. En de werknemer gaat veranderen, het leven van die werknemer gaat veranderen en die werkgever en het werk verandert ook.
Maar zou je dan niet moeten, als je dan al selecteert of als je al werkt aan de loopbaanontwikkeling van iemand, zou je dan niet meer aandacht moeten hebben voor de meer algemene, ik zou bijna gaan zeggen, de wat diepere persoonlijke kenmerken van iemand. Iemand vindt het prettig om te blijven leren, ik noem maar wat. Hè? Dat is een belangrijk persoonskenmerk misschien. En dat je liever mensen in dienst hebt die het leuk vinden om weer iets nieuws te leren dan mensen die zeggen van ja, nou heb ik het wel gehad hoor. Moet ik weer een cursus doen? Moet ik weer. Dus dan zou ik zeggen van nou, laten we dat dan proberen. Maar dan.
Jij doet nu alsof er heel sterk voor heel veel functies dat er heel scherp wordt geselecteerd. Maar dat is denk ik maar. Dat is lang niet altijd zo. Je kan niet bij de aanname van iemand garanderen dat hij 40 jaar bij je blijft. Nee, zo werkt het niet.
Nee.
Dan zou ik zeggen, laten we ook niet net doen alsof we erop uit zijn om mensen te toetsen op allerlei vaardigheden, skills en kennis en weet ik veel wat allemaal op de kortst mogelijke tijd. Om alleen maar te zeggen, wat jij terecht zegt, om alleen maar de start te maken met de relatie met een bedrijf of een organisatie. Ik zou dan zeggen van nou laten we dan de middelen die we daar aan besteden ergens anders aan besteden.
Mm, ja.
Of op een andere manier besteden.
Geen assessments meer.
Van mij hoeft het niet hoor.
Maar laten we even afgaan van de assessments. Want het is breder. Het gaat over het welzijn van een van werknemers. Laten we eerst even luisteren naar hoe Nederland eigenlijk zich verhoudt tot andere landen als het gaat om onze werkethos.
Science Quest.
Vanwege het regenachtige weer, vandaag niet in het Verandenbos, maar op een iets wat deprimerende plek met Tim Reeskes, universitair hoofddocent aan het departement Sociologie van Tilburg University. Tim is ook de nationale coördinator van de European Value Study, een studie waarin de waarde van Europeanen onderzocht wordt. Tim, wat is de waarde van werk in Europa?
Ja, die waarde van werk is toch wel vrij sterk aanwezig. Het komt eigenlijk ook voort uit een vrij interessante sociologische insteek. Sinds lange tijd is er eigenlijk onderzocht of is er eigenlijk het idee dat vooral een protestantse ethiek, dat eigenlijk leidt tot sterke werkwaarde. Er wordt ook onderzocht of dat die werkethiek, of dat die ook sterker aanwezig is in Noord-Europa of in Oost-Europa, Zuid-Europa. En we merken toch wel dat er regionale verschillen zijn tussen Europese landen. We merken bijvoorbeeld dat in Oost-Europa, maar ook in Zuid-Europa, dat er daar een sterke uitgesproken werkethiek aanwezig is. Dat die moral duty to work, dat die vooral eigenlijk in Zuid-Europa en Oost-Europa aanwezig is. Iets minder in Nederland.
Als je vraagt hoe het gaat met de Nederlander, krijg je vaak druk als antwoord. Werken wij nou eigenlijk hard als Nederlander?
Je merkt wel, ook in recente rapporten, dat de productiviteit van Nederland best wel hoog is, maar dat die ook niet doorstijgt.
En als we teruggaan naar die waarde van werken, wat kunnen we daaronder verstaan of hoe wordt dat gemeten? In het
onderzoek maakt men vaak ook een onderscheid tussen intrinsieke werkwaarde en extrinsieke werkwaarde. En extrinsieke werkwaarden zijn eigenlijk de waarden van werk is belangrijk, omdat het me geld oplevert, geeft me een beetje een houvast. Terwijl dat intrinsieke werkwaarden meer de waarden zijn van ja, werk is belangrijk om mezelf te ontplooien, om iets te kunnen bijdragen. Dus echt iets wat je eigenlijk als bedrijf wil.
Yeah.
Want je wil natuurlijk niet dat in een bedrijf allemaal werknemers zitten die inklokken om 9 uur 's ochtends en dan uitklokken om 7 uur, of sorry, om 5 uur 's avonds.
Yeah.
Met als doelstelling van oké, even de paycheck komen cashen. Je wilt echt wel dat mensen ook zichzelf gaan ontwikkelen. Echt een volle gevende bedrijf om daar iets mee te kunnen doen.
En in welke landen zie je dat nou heel sterk?
Wel, je ziet in Nederland in elk geval dat daar vooral een iets uitgesproken extrinsieke motivatie aanwezig is. Dus in Nederland vindt men vooral werk belangrijk omdat het toch wel geld oplevert. Terwijl dat ook die intrinsieke motivatie, die is er ook wel, dat daar niet van. Maar die is er in elk geval minder aanwezig.
En in welke landen is dat wel meer, die intrinsieke werkwaarde?
Ja, toch wel in de Noord-Europese landen toch net iets meer, ja. En ook in het Verenigd Koninkrijk, in Frankrijk, zie je ook wel dat er toch wel iets meer intrinsieke werkwaarden aanwezig zijn.
En waar denk je dat dat aan ligt?
Ja, dat onderscheid wordt soms toegeschreven ook aan de verzorgingsstaat, die toch wel net iets meer uitgebreid is in de Scandinavische landen. Niet in het Verenigd Koninkrijk, maar wel in de Scandinavische landen. Waarbij dus er een vangnet aanwezig is, een sterk vangnet. En dat toch leidt tot meer zelfontplooiing en meer inzetbaarheid van die personen, de intrinsieke inzetbaarheid van die personen in de arbeidsmarkt. Er is ook interessant onderzoek. Ik heb het al uitgelegd, die protestantse ethiek, dat het belang van werk ook wel aanwezig is in die cultuur. Het lijkt ook zo te zijn dat in de protestantse landen, dus landen met een sterk uitgesproken protestantse ethiek, dat wanneer je daar werkloos bent, het ook slechter is voor je individueel welzijn, je welbevinden. Dus juist wanneer dat je werkloos wordt in een protestants land, zoals in Zweden of in Noorwegen, als je daar werkloos wordt, dan leidt dat tot een minder goed individueel welbevinden, wat te maken heeft met die intrinsieke motivatie van werk.
Wat is de relatie tussen productiviteit en, wat was het ook alweer?
Waarde.
Oh ja, wat is de relatie tussen productiviteit en waarde?
Ik ben zelf niet zo vertrouwd met veel onderzoek naar dit thema, maar er is wel best wel wat onderzoek naar het thema op bedrijfsniveau. Want bedrijven die kunnen ook een bepaalde waarde, bepaalde cultuur cultiveren, waarin dat werknemers moet opereren en productiviteit kan genereren. En waarden binnen een bedrijf hebben wel degelijk een invloed op de productiviteit van werknemers. Wanneer je echt een autonome werksfeer creëert, leidt dat ook tot meer productiviteit van die werknemers.
Ik heb de studenten ook gevraagd, werk je om te leven of leef je om te werken? Wat is het algemene beeld van jongeren in Nederland ten aanzien van werken en de waarde van werken?
Ja, dat is op zich wel een vrij interessante vraag, want we zien ook wel dat jongeren ook een goed salaris wel belangrijk vinden. Maar, en dat hoeft op zich ook niet zo te verbazen, wanneer dat je echt in die actieve leeftijd zit, waarin dat je ook aan een gezin denkt en een gezin vormt, dan is het belang van geld, van een goed salaris, nog net iets belangrijker. Dus we noemen dat in de sociologie leeftijdseffect. De fase in het leven waarin dat je je bevindt, heeft een invloed op je waarde. En de cruciale vraag is eigenlijk van hoe gaat dat zich in de toekomst bewegen? Zien we dat jongeren of jongere generaties over de tijd heen meer of minder belang gaan hechten aan die extrinsieke werkwaarde? We hebben nu gekeken naar die extrinsieke waarde, het belang van werk. Maar als je kijkt naar die intrinsieke waarde, zie je dat jongeren het ook wel ontzettend belangrijk vinden om zichzelf te ontwikkelen in zo'n baan. Dus het is niet dat het elkaar tegensluit of uitsluit. Het is echt zo dat jongeren ook het belangrijk vinden om zichzelf goed te kunnen ontwikkelen in een baan.
Dankjewel Tim Reeskens. Terug naar de studio.
Werk is dus belangrijk om jezelf te ontwikkelen, zegt Tim Reeskens. De verhoudingen zijn in Europa, is het anders gesteld met arbeidsethos? Wij werken ook vaak voor het geld blijkbaar. Of zie jij toch ook heel duidelijk bij ons een sterke drang dat het leidt tot welzijn als je goed werk vindt?
Wat ik net al zei, je brengt, de meeste mensen brengen een behoorlijk deel van hun leven door op het werk. Hebben ook sociale contacten op het werk die belangrijk voor ze zijn. En het verschilt een beetje. Maar ik denk als mensen het idee hebben van er is iets wat ik goed kan en wat ik ook leuk vind. En als ze dat kwijt kunnen op hun werk, dan heeft dat een hele belangrijke impact op hun welbevinden.
Ja, ja, ja. En werken ze blijkbaar in het noorden van Europa werken ze harder dan wij. Kan er niet gewoon een tandje bij ons?
Nou,
Nog meer een tandje erbij.
Nou ja, onze arbeidsproductiviteit is wel heel prima. Hè? Dus het, kijk, in sommige landen, bijvoorbeeld in Griekenland, hebben ze een veel hogere arbeidsethos. Maar ligt de arbeidsproductiviteit veel lager. Dus dan kun je natuurlijk afvragen van, je hebt ook landen waarbij mensen bijvoorbeeld niet naar huis durven gaan 's avonds voordat hun baas naar huis is. Ja, hoe dan? Ja, daar is arbeid misschien heel, heel belangrijk. Of, maar dat is niet per se heel productief. Of landen waar ze nog veel meer met papieren heen en weer schuiven dan in Nederland. Dat is ook niet heel productief.
Ja.
En volgens mij, Nederlanders hechten gewoon meer. Hechten relatief veel belang aan hun vrije tijd. Maar volgens mij is dat wel prima.
Ja, maar ja. Goed, we zitten nog steeds met het feit dat er dus 1,3 miljoen Nederlanders burn-out klachten hebben en dergelijke. Ja. Wat is nou de oplossing om tevreden te zijn in je werk? Om helemaal een goede balans te vinden tussen geluk en werk? Je bent filosoof, Herman. Hoe moeten we gelukkig worden?
Kijk, als ik dat wist, dan zat hij hier niet. Maar ik vind het wel leuk om een klein beetje uit te zoomen en het in wat dieper uit te spitten. Alles wat we nu weten over onszelf en de wereld waarin we leven is dat wij hebben bepaalde eigenschappen. Omdat we nu eenmaal die evolutionair ontwikkelde wezens zijn. We zijn allemaal exemplaren van de natuurlijke soort Homo sapiens. Dat betekent dat we bepaalde kenmerken hebben. We bepaalde breinen enzovoort. En hoewel er heel veel verschillen zijn, zijn er ook heel veel overeenkomsten. En een van de dingen die we niet leuk vinden zijn problemen. We vinden problemen niet leuk. We willen die graag opgelost hebben. En een van de grootste problemen is natuurlijk van, ik voel me nu niet gelukkig. Hoe los ik dat op? En er zijn heel veel verschillende manieren waarop je dan dat probleem kunt proberen op te lossen. Maar wat doe je dan als dat probleem zich vooral voordoet in het werk wat je doet? Dat het werk wat je doet niet de oplossing is voor het probleem. Hey, ik ben niet gelukkig, maar ik wil graag gelukkig zijn. Dus die gelukzaligheid die je voelt is eigenlijk een soort van, voert altijd de boventoon in wat je kiest, wat je gaat doen. En in burn-out situaties, ja, daar kom je dus tot de conclusie dat op de een of andere manier, of het hoeft ook niet altijd werkgerelateerd te zijn. De burn-out kan ook veroorzaakt worden door iets buiten het werk om, waardoor je in je werk niet meer kunt functioneren. Maar werk is een van de vele manieren waarop mensen proberen zin te geven aan hun leven. Ze doen het ook om een inkomen te genereren, voor zover ze een inkomen nodig hebt om weer dingen te kunnen doen waardoor ze zich gelukkig voelen. En op een gegeven moment, als werk niet meer bijdraagt aan de oplossing van het probleem, ja, dan heb je, zoals buurman en buurman zeggen, dan heb je een probleem. En zoals Bob de Bouwer zegt, van ja, heb je een probleem, kunnen we het maken. Ja, nou ja, dan gaan we proberen. Dan ga je op zoek naar andere manieren om te kijken of je dat op de een of andere manier dat probleem kunt oplossen. Ga je misschien veel meer nadenken over het werk, of het werk wel is wat je zou willen doen enzovoorts. Of dat er misschien mensen zijn die je kunnen helpen enzovoorts. Dus, en het blijkt, denk ik, die 1,3 miljoen die jij noemt, van mensen die uitvallen in hun werk, dat is natuurlijk wel een heel hoog cijfer, een heel hoog getal.
Ja, dan blijkt het toch dat er iets niet goed zit in de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers.
Precies, en dan ga je toch denken in eerste instantie aan, maar is het dan iets in dat werk dat maakt dat de mensen dat werk niet meer zien als zinvol en bijdragend aan de soort van gelukzalig gevoel dat ze graag zouden willen hebben, het gevoel dat ze gelukkig zijn willen hebben om op die manier dat levensprobleem op te lossen van gelukkig zijn. Ja, ik denk dat het inderdaad heel vaak voorkomt dat mensen zich vergissen in hoezeer werk niet die zin geeft aan het leven wat je zoekt. En dat het alleen maar het inkomen geeft wat je gebruikt om andere dingen te doen waar je wel gelukkiger van wordt. En ik denk dat dat schuilt achter het antwoord. Ja, leef je om te werken of werk je om te leven? Ja, de meeste mensen zeggen daarom, denk ik, ik werk om te leven. Wat meteen aangeeft dat dat werken kan op zich natuurlijk ook zinvol zijn, maar de meeste mensen zien het toch op de een of andere manier, nou, niet de meeste mensen, Klaarblijkelijk zijn er veel mensen die het toch zien als... ja, ik doe dit nou eenmaal omdat het moet. Want anders dan genereer ik niet de financiële middelen... Ja. om de dingen te doen waar ik wel gelukkig van word.
En als het geen geld opleverde, dan deed ik het gewoon niet.
En als het geen geld opleverde, dan deed ik... Wat zou je doen als je de staatsloterij jackpot zou winnen? Of ik weet niet of die tegenwoordig nog steeds zo groot is... dat je niet meer hoeft te werken. Maar dan stop ik met werken. Ja. Mensen worden dan blijkt dat mensen toch ergens een invulling moeten... maar het hoeft geen werk te zijn. Dus dat, ja. Ik denk dat dat toch wel een kenmerk is voor van een moderne westerse samenleving.
Ja, ja. Dus dan is jij relativeert het deel werk eigenlijk in iemands leven.
Ja. Ja. Nou ja, ik relativeer wat dat werk doet aan het
bijdragen aan geluk.
Van een zinvol leven. Ik snap heel goed dat heel veel mensen heel veel zin halen uit het werk wat ze doen, als het allemaal goed gaat. Ja. Maar als je werk niet goed gaat, dan ben je ook heel snel bereid om te zeggen van...
Doe niet meer.
Dit werk, dat hoef ik echt niet meer te doen.
Ja. Ja. Zie je dat ook zo, Marion?
Alsnog denk ik dat mensen, als je ze de keus biedt, dat ze de voorkeur geven aan werk waar ze wel... Nou ja, hun kwaliteit in kwijt kunnen, waar ze zich gewaardeerd voelen, waar ze een leuke sociale omgeving hebben. En dan alsnog kun je zeggen van, nou ja, als het puntje bij paaltje komt, als de staatsloterij langskomt, dan stop ik misschien. Maar ja, dan is ook heel vaak is de vraag of je daarna heel veel gelukkiger wordt. Want dan zul je ook een structurele invulling
aan je leven moeten geven. Maar de vraag is of je dan zou blijven werken.
Laten we realistisch blijven. Er zijn mensen die komen nooit uit een baan... en die krijgen ook niet de postcode loterij winst. Dus hoe moeten mensen toch tevreden blijven in hun werk? Wat is daar een formule voor?
Formule, dat klinkt heel exact. Dus ik denk niet dat het zo exact is. Maar
wat zou je mensen aanraden?
Doen waar je goed in bent. Waar je een soort van natuurlijke aanleg voor hebt. Dat betekent dat het je relatief ook weinig inspanning... kost. En bovendien dat je het ook niet erg vindt om je daar verder in te ontwikkelen. Om daar een stapje verder
in te leren.
Precies. Ja. En doen wat je leuk vindt. Ja, en dan heb je natuurlijk alle hulpbronnen, hè, op het werk. De sociale contacten, autonomie. Ik denk dat dat de beste garantie is voor werkgeluk.
Ja, dus hou dicht bij jezelf. En... Ja. Zorg dat je ook jezelf ontwikkelt door middel van trajecten, cursussen, coaching, dergelijke.
Ja, inderdaad. Hou het dicht bij jezelf. Want sommige, tuurlijk kun je wel ontwikkelen. Maar dat kan soms ook een beetje doorslaan. In dat je vooral al die dingen gaat ontwikkelen die misschien jou niet 100% lekker liggen.
Ja.
En daar, ik denk dat vooral jonge mensen hebben daar soms een beetje een handje van. Want die weten nog niet zo goed wat hun sterke punten zijn. En die willen eigenlijk van alle markten thuis zijn en overal goed scoren. En naarmate je ouder wordt, kom je erachter van dat lukt niet op alle fronten.
Ja, ja, ja. Niet alleen de werknemer moet zichzelf kunnen ontwikkelen, maar ook de werkgever, vind jij?
Ja, ik denk dat werkgevers soms minder star om zouden kunnen gaan met vooraf bepaalde functieomschrijvingen. Want dat is... Dat is niet altijd nodig. Nee. Daar kun je iets meer flexibiliteit in zoeken... Om een baan beter bij iemand te laten passen.
Ja. Maar dan sta je aan het begin van een carrière. Maar dat moet eigenlijk dus ook gelden voor een werknemer zich ontwikkelt. Dat een werkgever daar ook flexibel mee omgaat. Ja. Dus dat vergt er toch wel heel wat van mensen op de arbeidsmarkt. Zowel werkgevers en werknemers.
Ja. Ja.
Ja, laten we hopen dat werkgevers en bedrijven naar jullie luisteren en jullie tips zullen overnemen. Hartelijk dank. Marianne van Woerkom, socioloog en filosoof. Herman de Recht, dank jullie wel. Voor meer informatie over onze podcast Science Quest, zie www.tilburguniversity.edu/sciencequest. Deze uitzending kwam tot stand door Koen Aerts en regisseur Marie Roelofs. Natuurlijk hartelijk dank aan onze luisteraars en hopelijk tot de volgende keer. Dag!
Dit was Science Quest, de podcast van Tilburg University.